Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Maria Grijpma. Ze werkte ruim 40 jaar in de zorg. De laatste jaren als verpleegkundige in de terminale ziekenzorg, thuiszorg. Begeleidde ook vrouwengroepen in Nepal. Schrijft receptenboekjes voor Klein Geluk. En geeft onder andere workshops en lezingen. Welkom Maria.
Dag Evelien, fijn dat ik hier mag zijn.
Ik ben heel erg nieuwsgierig naar jou, omdat jij zo'n breed palet van verschillende dingen doet. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen stuitte ik op jouw handboekjes voor Klein Geluk. Mm-hmm. En ik vroeg mezelf meteen af, waarom niet handboek voor Groot Geluk? Waarom kies je voor Klein Geluk?
Omdat het geluk in de kleine dingen zit. Het is in het allereerste boek hebben we een spreuk staan van een Chinese wijze meneer. En die zegt dat het geluk zit in de kleine dingen van het dagelijks leven. En daar gaan de boeken precies over. Het gaat niet over grote reizen, het gaat niet over loterijen die je wint. Het gaat niet over de knapste man scoren. Het gaat over. Nee, het gaat over kopjes thee drinken als je niet kan slapen en naar de sterren kijken. Het gaat over kleine dingen. En als je daarvoor opent, dan ligt het geluk voor het oprapen.
En hoe ben je ertoe gekomen om deze boekjes te schrijven?
De kern van de boeken is goed voor jezelf zorgen. En ik heb een lastige start in het leven gehad. Ik ben nu 64. Maar toen ik kind was, toen had ik een vader die bij nader inzien Asperger had. Vorm van autisme. Alleen dat wisten we natuurlijk in die tijd, wist je dat niet. Ik wist alleen maar dat hij altijd weg was. En dat hij heel streng was. En dat hij er niet tegen kon als wij geluid maakten of rommel maakten of... Hij had behoefte aan structuur en dat was echt dwangmatig. Nou, daar heb ik heel veel last van gehad. En mijn moeder was heel kunstzinnig, maar ook heel depressief. Dus dat was een lastige combinatie. En ik heb als kind heel jong besloten van, nou, hier heb ik het niet te zoeken. En ik ben altijd naar vriendjes en naar vriendinnetjes gegaan. Logeren bij ooms en tantes, als ik maar weg was. En ik dacht dus dat ik de dans ontsprongen was. Ik dacht, ik heb tot mijn 35ste gedacht van zo, dat is een goede keus geweest. Mij heb je niet. Totdat ik erachter kwam dat er heel veel dingen gebeurd zijn. Die gebeurd zijn omdat ik niet goed voor mezelf kon zorgen. Verkeerde relaties. Geen burn-out, maar wel er tegenaan. Ik heb depressie gehad, postnatale depressie gehad. Ik snapte er allemaal helemaal niks van. Want ik was toch de dans ontsprongen. En toen is het zo rond mijn 35ste, denk ik. En ik ben nu 64, dus dat is bijna 30 jaar. Heb ik heel hard gewerkt om te zijn wie ik nu ben. Dus dat is een lange weg geweest waarin ik echt heb moeten leren om voor mezelf te zorgen. Om goed te eten, goed te ademen, goede relaties te kiezen. Om het trauma te verwerken, trauma wat ik opgelopen had. Om te aarden. Ik heb zelfs een periode met geesten geschreven. Ik was echt de weg kwijt.
Ach, jeetje.
Ja, ja. Dus het is een lange, lange weg geweest. En toen kwam ik er dus achter van... hoe moeilijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Het is helemaal niet makkelijk. En waar ik ook achter kwam, is dat als je geluk hebt, wordt er goed voor je gezorgd als je kind bent. Maar wie leert jou om goed voor jezelf te zorgen? Wie leert jou hoe je met grenzen omgaat? Hoe je om hulp vraagt? Hoe je, als je een overprikkeld ben, op tijd rust neemt. Dat leer je niet. Dat moet je met vallen en opstaan moet je dat leren. Nou, en dat, dat is gewoon mijn missie geworden. Ik heb lang in de verpleging gewerkt. Ik heb heel veel gedaan om tot mezelf te komen, zowel in het alternatieve als in het reguliere circuit. En op een gegeven moment had ik zoveel mooi materiaal. En toen, nou ja, jouw vraag was, hoe kom je erbij om over klein geluk te schrijven? Ik was een dag aan het lopen met een rugzakje op mijn nek, liep ik in het bos. En dat was een jaar of 12, 13 geleden. En dat was, ja, dat deed ik dan. En nam ik een dagboek mee en iets te eten en te drinken. En dan lag ik bij een vennetje en onder een boom. En nou, aan het eind van de dag, ik was helemaal opgeladen. En ik zie mezelf nog zitten op een terrasje. En ik had een glaasje wijn en ik zat zo te schrijven. En toen schreef ik van, god, ik moet eigenlijk een boek schrijven. Elke vrouw zou moeten lopen, als ze het niet meer weten, met een rugzakje. Gewoon een dag met jezelf op pad. En gewoon onder een boom gaan liggen en een dutje doen. En toen dacht ik, ja, ik weet nog wel 100 dingen die je kan doen om je gelukkiger te voelen. Dus ik maakte direct een hele lange lijst. Toen belde ik Inge. Inge met wie ik de boeken geschreven heb. En ik zei, Inge, volgens mij moeten we moeten iets. Inge heeft ook een lange weg, is zij gegaan. En die is ook trainer geweest. En die is ook, heeft ook iets van, ik wil het doorgeven. En ik zei, Inge, we moeten volgens mij een boek schrijven. Nou, en Inge, dat is het geweldige van Inge. De ideeën komen uit mijn hoofd. Maar als je ideeën aan Inge geeft, dan gaat ze draaien. Dus Inge zei in no time van, oh Maria, we maken er een receptenboek van. We gaan dat allemaal zo sorteren. En als je dan hier behoefte aan hebt, dan moet je dat lezen. En als je daar behoefte aan hebt, moet je dat lezen.
Fantastisch.
Geweldig, geweldig. Nou, en dat is het allereerste boek geworden voor vrouwen. Want we zijn zelf vrouw. En we hadden, ja, ik had met vrouwen in Nepal gelopen inderdaad. En vrouwengroepen begeleid. Dus we dachten van, we hadden helemaal niet het idee om te beginnen. We wilden één boek schrijven. En dat hebben we voor vrouwen geschreven. En dat heette Handboek voor Klein Geluk. En daar hebben we inderdaad categorieën gemaakt. Als je behoefte aan vrolijkheid hebt, of je hebt behoefte aan, nou, wat dan ook, je vindt een recept. En alles, al onze wijsheid, kennis, ervaring hebben we erin gestopt. Alle spirituele taal eruit, alle wetenschappelijke taal eruit, Jip en Janneke stijl, dat het voor iedereen toegankelijk was.
Fantastisch.
Nou, en dat werd binnen no time een heel groot succes.
En hoe kwam het dat dat een succes werd? Ging je daarover?
Nou ja, we konden het niet laten om daarover te praten. En wij gingen overal boekjes van 5 of van 10 boeken gingen we aan onze vriendinnen geven. En we zeiden, verkoop je ze door. En we gingen ze in winkels leggen. En we gingen op plekken staan. En als iemand jarig was, zeiden we, god, deel iedereen een boek uit. En wij komen een praatje houden. En toen kwamen we bij Humanitas terecht. Nou, toen is het gaan rollen. Via de vrijwilligers van Humanitas. Nou, en toen werd het gewoon al maar meer.
En wat kreeg je terug van de vrouwen die het gelezen hadden?
Nou, die werden allemaal zo vrolijk. Die werden allemaal zo blij. Weet je, daar staan hele simpele dingen in. Dat zeiden ze ook. Het is zo simpel, maar we zijn het vergeten.
Precies, je weet het vaak allemaal
Je weet
wel.
Het vaak.
Tuurlijk weet weten we dat.
Ja, bijvoorbeeld, we hadden een recept over, als het lente is, zet je hele huis vol met flesjes en met glazen. En doe in elk flesje of glas 1 of 2 bloemen. Ja, het is te simpel voor woorden, maar je wordt er wel blij van.
Instant happiness.
Juist.
Ja,
juist.
Ja.
Ja,
maar dat is het denk ik ook. Hè. We zijn, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar we zijn zo in een achtbaan van we moeten dit, we moeten dat, en we moeten zus.
Ja.
Dat we vaak ook niet doorhebben dat er een andere, dat je die achtbaan kan stoppen, eruit kan stappen.
Ja.
En andere beslissingen kan nemen.
Juist.
En stel nou dat er iemand nu zit te luisteren en die denkt, jeetje, ik zou ook wel zo'n dagje willen wandelen. Of ik zou ook wel eens onder een boom willen liggen. Maar ik heb het zo druk. En ik denk dat ik moet zoveel. En ik ben ook zo moe. En wat zou je dan kunnen zeggen tegen die persoon die overweegt om uit die rat race te stappen, omdat ze heeft ontdekt dat leven meer is dan keihard werken of veel dingen doen. En dat ze diep van binnen voelt van, ja, maar ik wil het eigenlijk anders. Waar begin je dan?
Nou, met een heel klein stapje. Gewoon met een heel klein stapje. Dat je bijvoorbeeld 's morgens tegen jezelf zegt, ik ga vandaag ergens een kwartier ga ik op een bankje onder een boom zitten. En vaak weet je dan al gelijk dat je denkt, oh ja, daar wil ik heen. Ik heb bij mij een veld in de buurt. Ik woon in Waalre bij Eindhoven. En je loopt bij mij zo de velden in. En daar is een rond veld, wat ik heel mooi vind. Nou, als ik moet het mezelf de opdracht geven, ik ook. Ik moet tegen mezelf zeggen, vandaag ga je erheen. Nou, ik neem dan een uur of een half uur. En je neemt je picknickkleed mee en je doet het. En dan doe ik het.
Dat is het inderdaad. Je bent eigenlijk, want je zei in het begin ik wil eigenlijk dat vrouwen weer beter voor zichzelf gaan zorgen.
Ja.
Maar wat jij nu beschrijft, van vaak zijn er nog vier dingen te doen voordat jij denkt, ja, maar ik heb helemaal geen tijd om met dat picknickkleed onder mijn arm naar dat veld te gaan. En waarom moet je het dan toch doen?
Omdat je na zo'n half uur, of al is het maar een kwartier, omdat je daar heel vrolijk van wordt. Het idee dat jij daar op een picknickkleed zit, terwijl de rest aan het rennen is, daar word je heel blij van.
Ja, want blijdschap is wel een sleutel tot meer energie.
Ja.
Eigenlijk ook meer teweeg kunnen brengen in het leven, toch? Als je blij wordt van de dingen die je doet.
Ja, dan heb je het een stuk makkelijker. En iemand anders gaat dit niet voor je verzinnen. Er zal niemand zijn die zegt, ga jij nou eens lopen en neem vooral je picknickkleed mee. Dat zegt niemand. Nee. Dat moet je echt zelf. Kijk, en iemand die nu luistert en die denkt, ja, doei met je picknickkleed. Maar ik hou wel van wandelen. En ik zou wel een langer rondje met mijn hond willen wandelen. Niet voor die hond, maar voor mezelf. Ja. Nou, weet je, het zit.
Of gewoon lekker naar een boekenwinkel. Dat je denkt, ik ga eens lekker in zo'n boek bladeren. Het mag. Ja, of ik ga inderdaad bloemen plukken. En die stop ik in die vaasjes die jij allemaal neergezet.
Ja, weet je, zo'n zinnetje. Ik mag alles. Dat zeg ik heel vaak tegen mezelf. Ik mag alles. Nou, dan moet ik gelijk lachen. Dan word ik gelijk blij van.
Ja. Maar werkt het dan? Want ik probeer te begrijpen, hè, we willen graag natuurlijk alles begrijpen. Is het dan eerst belangrijk dat je een bepaalde gevoels. Want ik praat natuurlijk ook voor al die vrouwen die een kankertraject hebben gehad, die vaak vermoeid zijn, die als een berg tegen dingen opzitten. Mm-hmm. Ik probeer die berg dan wat kleiner te maken. Wat is dan het eerste? Je had het net over doen waar je blij van wordt.
Nou, ik weet wel iets wat helpt, want dat helpt mij ook, dat je snapt hoe het werkt. Dat is misschien fijn om te vertellen.
Graag.
Nou, er is onderzoek gedaan, dat is wat wij bij elke workshop vertellen, zowel aan mensen die ziek zijn of aan mantelzorgers of aan zorgprofessionals. Er is onderzoek gedaan in Amerika naar je gevoel van welbevinden, je gevoel van geluk. Hoe dat werkt. Nou, het blijkt dat 50% van je gevoel van welbevinden wordt bepaald door je genen.
Ja.
Erfelijke eigenschappen. Dus ik lijk op mijn vader. Mijn vader die ziet eerder het zonnige dan het sombere in. Ik lijk op hem. Mijn zus lijkt meer op mijn moeder, die meer somber is. Nou, ik heb die 50% in de pocket. Ik zit aan de optimistische kant. Dan is 10% wordt bepaald door de omstandigheden. 10% van je geluksgevoel. Dat vind ik eigenlijk weinig.
Heel weinig.
Heel weinig. Maar het blijkt dat of je nou geweldige dingen meemaakt, het went.
Ja.
En of je nou
voorbij.
Vreselijke dingen meemaakt.
Dat went ook.
Het went ook.
Ja.
10%. De waar je wat aan hebt is de 40%. De 40% die je in eigen hand hebt. En dat moet je snappen, omdat dat dus zo is. En dat je dat gewoon eens een weekje uitprobeert. Dat je aandacht op die 40% hebt. En dat je jezelf echt alles geeft wat voor jou goed is. Wat voor mij goed is, is dat picknickkleed. En wat voor mij goed is, is 's avonds om 9 uur naar bed. Want ik ga graag vroeg naar bed, ik sta graag vroeg op. Iemand anders zal zeggen, laat mij lekker tot 1 uur series kijken. Daar word ik echt gelukkig van. En ik slaap liever uit. Nou, regel het. Regel wat voor jou goed is.
Dus alles begint bij zelfkennis. Waar heb je behoefte aan?
Nou, maar ook dat je dus snapt, als die 50%, hè, als jij aan de pessimistische kant zit en die 10% is zwaar, want je hebt kanker en daar ben je al of nog niet van genezen, maar je zit in zo'n traject en je laat die 40% zitten, dan is het dus logisch dat je weinig geluk in je leven hebt.
Hmm. Fantastisch dit, hoe je dat uitlegt.
Ja.
Oh, dat geeft zoveel moed.
Het is zo belangrijk. En mijn man bijvoorbeeld, mijn man heeft Asperger. Nou, wij hebben een lastige weg met z'n tweeën. Prachtige, lastige weg. Ik heb trauma in mijn geschiedenis. Hij heeft Asperger. Dat wisten we in het begin allemaal niet. Wat een gedonder. Nou, nu weten we het wel en we hebben een hele mooie weg gevonden. Maar mijn man is aan de sombere kant. Nou, gelukkig is hij met mij, dus hij weet dat
hij heft elkaar op.
Hij weet dat hij die 40% echt moet gebruiken. Hij gaat bijvoorbeeld in zijn schuur zitten met 100% NL aan. Ik zou er gek van worden. Gaat hij daar zitten knutselen? Ik hou ook al niet van knutselen. Maar hij komt blij uit die schuur.
Ja.
Hij gaat ook vaak naar de boot op zijn eentje. We gaan ook samen, maar hij gaat ook alleen. Want omdat hij zo ontzettend veel moet processen in zijn hoofd. Hij is zo vaak overprikkeld van alles. Hij heeft tijd nodig om bij te komen. Hij neemt het. En in die tijd ga ik naar mijn kleinkinderen. Dus we geven elkaar en gunnen elkaar en onszelf die 40%. Nou, als je dat snapt, ben je ook bereid om daarin te investeren.
Fantastisch.
Ja.
Ja, want dat betekent dus dat je vanaf nu al, op dit moment, al kan gaan bedenken van ja, maar wat maakt mij blij?
Juist.
Wat maakt mij blij? En dat kan zijn, voor mij zit het dan heel erg in dingen creëren, geïnspireerd. Want ik word ontzettend blij van dit gesprek, want ik voel de energie door mijn lijf heen gaan, want ik word heel erg geïnspireerd door jou. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken van, oh, ik doe niets liever dan met mijn fotocamera bijen fotograferen.
Ja,
ik
doe
maar iets geks.
Ja.
Maar wat het ook vaak is, het is net als met een dieet of met een sport of wat dan ook. We doen vaak wat andere mensen doen. Of we doen wat onze ouders deden. Of we doen wat de buurman. Hè, als je in een bepaalde gemeenschap zit, dan heb je de neiging. Of zoals vrouwen die kanker hebben gehad, die lezen dan over dat je dit of dat of dat moet doen. Maar misschien is dat wel helemaal niet goed voor jou.
Nee, je moet checken of het goed voor je is. En als het goed. Kijk, er is ook
hoe
weer.
Weet je dat? Of, iets
of je er energie van krijgt. Als je energie krijgt, is het goed. Als je je uitgeknepen en bek af voelt, klopt niet. Dan moet je wegwezen daar.
Oké, dus het is eigenlijk super simpel. Er zijn maar twee vragen die je zelf moet stellen om te checken of je goed bezig bent.
Ja.
Werd ik er blij van of krijg ik er energie van?
Krijg ik er energie van of kost het me energie?
Ja.
Ja, en als het je energie kost, want dat hoort ook bij die 40%, dat je stopt met dingen waar je bek af van wordt.
Ja, waar je op leeg loopt.
Je hebt van die vriendinnen bijvoorbeeld. Die praten. En na 2 uur ben jij gewoon dat je denkt, in godsnaam, hou op met praten. Ga weg. Nou, dan ben je eigenlijk al ver over je grenzen gegaan.
Ja.
Dus dat je zorgt dat je gezonde mensen in je omgeving hebt. En als je toch dol op die pratende vriendin bent, nou, dan ga je lekker samen naar de film. En daarna praat je over de film. Maar stuur het jouw kant op. Dat hoort allemaal bij die 40%. En doe dat schaamteloos. Schaamteloos. Ja. En dat is ook zo'n fijn woord.
Ja.
Ja, gewoon doen. En we hebben dat niet van onze vaders en moeders geleerd.
Nee.
Ik heb dat niet van mijn moeder geleerd en van mijn vader ook niet.
Nee, want hij zit heel erg op van doe maar gewoon, dat doe je al gek.
Doe maar gewoon. En dan heb je bij sommige mensen nog de kerk. Ja. Waar ze een hele, dan word je ook in zo'n patroon. Ik heb niks tegen de kerk, maar wel als het een dogma wordt. Alles wat met dogma's en moeten te maken heeft, bevrijd je ervan. Bevrijd je ervan en ga op zoek naar jezelf. Ja, dat klinkt dus als een groot cliché, maar het antwoord zit in jezelf.
Ja, precies. Ga dicht naar je natuur. Hè?
Juist.
Wie je van nature bent en ga doen waarvoor je geboren bent. Dat klinkt heel groot, maar het is eigenlijk zo simpel.
En dan zijn er ook mensen die zeggen van ja, maar dat is toch egoïstisch. Egoïstisch is een naar woord. Maar als jij een blij mens bent, nou, er gebeurt genoeg ellendigs in de wereld. De wereld heeft heel erg behoefte aan blije mensen.
Het straalt uit.
Ja, iemand die gewoon aardig is. En loop maar eens op straat. Hoeveel mensen kijken er niet met strakke blik in hun apparaat of voor zich. Terwijl als je je hoofd omhoog doet en je zegt af en toe is iemand gedag, krijg je hele blije ontmoetingen.
Ja.
Het gebeurt.
Ja.
Het gebeurt.
Ja.
Dus je kan die frequentie opzoeken.
Fantastisch. Ja. Mooi.
En ik propageer niet dat je altijd blij moet zijn, hè, want dat kan niet. Maar wel als je voelt van ik heb mijn dag. Ik heb bijvoorbeeld net een maand lang, ja dat weet je, want dat had ik je verteld. Heb ik op mijn kleinzoon gepast, want mijn dochter was een maand weg. En dan door de week was ik in hun gezin en in het weekend kon ik uitrusten. Nou weet ik even niet meer wat ik nou wou vertellen.
Doen
wat goed voor je is. Nou. Wat ik daar bijvoorbeeld gedaan heb, ik was opeens degene die moest koken en boodschappen doen en kind van school halen en voetbal en gamen, poelen. Nou, oma die werd er bek af van. Maar wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, is vertragen. En dan zat hij voor op de fiets en dan, oma, wat ben je langzaam? Ik zei, ja schat, ik ben oud, ik ben 64.
Ja, precies.
Maar je niet op laten jutten bijvoorbeeld. Ja. En ik was toch nog kapot als ik dan thuis was het weekend. Dan sliep ik 11 uur achter elkaar. Maar ik heb wel heel goed kunnen oefenen in een situatie waar ik op mijn staart getrapt werd. Om goed bij mezelf te blijven.
Ja.
En dat ik dus zag van hoe belangrijk het is dat je dat doet. Want anders, ja, anders had ik het niet gekund.
Nou, dat is het. Hè?
Ja.
Dat was de, dat klinkt heel grote opdracht, hè? Dat jij dat voor je kleinzoon ging zorgen. Want wat je ook vaak hoort is van ja, maar sommige dingen moeten nou eenmaal. Hè? Ik hoor dat vaak bij vriendinnen. Van ja, ik heb geen kinderen, dus voor mij is het dan makkelijk praten, maar ik zie... Ik denk, het is andersom. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, dat is ook cliché, dan kan je niet voor een ander zorgen.
Nee.
En bovendien geef je ook het verkeerde signaal af.
Juist, ja. Als jij in de min zit, dan geef je negativiteit in de relatie. Dat is zo. Toen mijn vader nog leefde, die had dementie. Als ik te moe was en eigenlijk geen zin had om naar hem toe te gaan. En dan ging ik toch. En dan dacht ik, nou, ik moet er weer heen. Oh, dan kwam ik binnen en dan ging hij voor de 100.000ste keer hetzelfde verhaal over Elsevier vertellen. Oh man, denk ik, oh, dan gaan we weer. Bluh. Terwijl als ik in de plus zat, dan dacht ik, oh leuk, ik ga lekker naar papa. Hij gaat natuurlijk hetzelfde vertellen, kan mij het schelen. En dan kwam ik binnen en dan zei ik, hey pap, hoe is het ermee? En voordat hij iets kon zeggen, zei ik van pap, ik ben dat hele verhaal van Elsevier vergeten. Hoe zat dat nou? Nou, dan ging hij helemaal rechtop en wil je er een koek bij? En nou, dan ging hij het me uit de doeken doen. Het werkt.
Zelfde situatie.
Zelfde situatie.
Ja.
Als jij in de plus zit, geef je dat aan de relatie. Als jij in de min zit, kan je maar beter even een dagje
bijtanken. Ja.
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 En dat jezelf gunnen. Ja. En daar ook weer duidelijk over zijn. Van mama heeft een dagje rust nodig.
Ja.
En morgen ben ik er weer.
Precies, morgen is er weer.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, want je bent je eerste handboek voor klein geluk was geschreven. Toen ben je, jullie zijn doorgegaan.
Ja, want we hadden nog zoveel ideeën. En de teller die liep op en onze ideeën waren nog helemaal niet klaar. En via de vrijwilligers van Humanitas, daar kwamen de mantelzorgers in beeld. En omdat ik 40 jaar in de gezondheidszorg gewerkt heb, en omdat, dus dat was in 2015 ongeveer. Nou, toen was alles wat met mantelzorg te maken had, dat was niet zoals nu. Dat was echt nog een soort grauwe narigheid en er waren niet zoveel voorzieningen. En wij dachten, weet je wat, als we nou alles waar we nog zin in hebben om te schrijven, als we nou een boek maken specifiek voor mantelzorgers, en we maken daar gewoon een heel erg vrolijk boek van, met een mooie kaft en met een mooie kleur. En dat echt een vriend wordt. Dat, om ze te helpen om niet overbelast te zijn.
Ja, want wat is dan het verschil met vroeger en nu? Wat is er dan verbeterd?
Nou, er zijn veel meer voorzieningen. Er is veel meer.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld mantelzorg, cafés, steunpunten, mantelzorg, de mantelzorgwaardering,
de roodkapjes.
De roodkapjes. Er zijn meer boeken geschreven. Het is algemeen bekend dat als je mantelzorger bent, dat je echt, nou, dat een taak is. Dat dat niet alleen iets is wat je kan overkomen als jouw partner dementie heeft en je bent 80 plus. Maar dat je ook jonge mantelzorgers hebt.
Nou ja, inderdaad ook voor vrouwen of mannen die kanker hebben.
Juist.
De partner of de kinderen, de ouders, ja. Dat zijn de mantelzorgers.
Dat hele systeem gaat mee. En daar is veel meer aandacht voor. En dat nou niet meevalt. En dat een proces is wat parallel loopt, maar wat hele andere aandacht nodig heeft.
Ja, want inderdaad, hè, als je kanker hebt, dan kanker heb je niet alleen. Dat is een uitspraak. Wat ja. Natuurlijk, als er één persoon in een huishouding ernstig ziek wordt, de angst en alles verandert, alleen al praktisch. Mm-hmm. Zeker als vrouw zijnde die vaak de boel bestiert en kookt en boodschappen en dat. En die ligt plat op de bank met een emmer naast zich. Mm-hmm. Jullie hebben dat boekje geschreven, Klein geluk voor de mantelzorger. Mm-hmm. Wat vind je daarin?
Daar vind je allemaal. Nou, ten eerste staat het spinnenweb van positieve gezondheid voorin. Dus je kan kijken bij de domeinen van nou welk domein zou ik eigenlijk wat meer aandacht willen geven.
En wat bedoel je met een domein?
Nou, dat als je het plaatje erbij haalt, dan zie je 6 gebieden die jouw gezondheid bepalen. En ja. Dat gaat over
dagelijks
functioneren, mentaal welbevinden, kwaliteit, zingeving, meedoen en lichamelijke functies.
Ja.
En je kan dus kijken van hoe scoor ik op die domeinen? Waar zit ik ongeveer? En welk domein zou ik eigenlijk meer aandacht willen geven? En een mantelzorger zou bijvoorbeeld kunnen zien van nou, omdat ik zo bezig ben met mijn zieke partner die kanker heeft en die in al die trajecten zit, eigenlijk zijn mijn sociale contacten op een heel erg laag pitje. Die geef ik eigenlijk op het ogenblik een heel laag cijfer. En iets voor zingeving voor mezelf. Nou, ik had een leuke hobby, maar dat doe ik eigenlijk ook niet meer, omdat ik me zo'n zorgen maak. Dat is eigenlijk ook weggevallen. Nou, wat ik je net vertelde over die 40%, hoe belangrijk die is zowel voor degene die kanker heeft belangrijk, maar ook voor de mantelzorger. Want als die mantelzorger die 40% laat zitten, is die een veel te moeie, overbelaste mantelzorger. En die patiënt, die wil veilig, als ik patiënt mag zeggen, die moet veilig ziek kunnen zijn. Die moet kwetsbaar kunnen zijn. En dat kan alleen maar bij iemand die rechtop staat.
En als die goed voor zichzelf staat.
Juist. Ja. Want als jouw mantelzorger door jouw ziekte op zijn tandvlees loopt, dan kan die niet goed voor jou zorgen. Dus het is in je eigen belang dat jouw mantelzorger er goed aan toe is. Ik kan een voorbeeld geven. Toen ik hernia's had, een paar jaar geleden. Ik dacht van, nou, ik ben een makkie, hè, als patiënt.
Ik weet alles.
Ik weet alles. Ik heb die boeken geschreven. Ik ben helemaal niet zo moeilijk. Nou, mijn arme man met zijn Asperger was ten einde raad. Want alles was anders. En Maria, die normaal lekker met eten thuis zat, lag nu te kermen met morfine in haar lijf. Hij was helemaal de weg kwijt. Ik had allemaal mensen geregeld die van alles deden. Hij had me zoiets met die mensen. Wie zijn dat en wat doen ze hier allemaal? Ging helemaal mis. Toen hebben we voor hem een mantelzorgmakelaar ingeschakeld. Nou, moet je toch nagaan.
Mantelzorgmakelaar.
Ja, dat is een mantelzorgmakelaar. Dat zijn mensen die vooral veel van de regels weten per gemeente. Oh. En dat is met name als je langdurig ziek bent of als je recht hebt op allerlei toeslagen. Zij weten waar, nou in het geval van kanker, waar bijvoorbeeld de logeerhuizen zijn of de Toon Hermanshuizen. Zij weten gewoon alles wat er is, dat is een soort vraagbaak speciaal voor mantelzorgers. Ik heb zo iemand gebeld voor Joop. Ik dacht, het is ja, nou ja, goed, ik doe het voor hem. Hij was helemaal verguld, omdat hij serieus genomen werd.
Ja.
Alleen dat al. Dus hij, nou, we kregen geloof ik 1 uur in de maand, want het was allemaal helemaal niet zo nodig. Maar alleen al het feit dat hij gezien werd en dat het voor hem niet meevalt, nou, dat heeft ons systeem tot rust gebracht. Dus moet je nagaan. Hoe
zoiets
belangrijk.
Kleins.
Ja.
Dat je, maar je moet het ook allemaal maar weten. Dat
daarom is dat boek er. Ja, daar staat precies, het allemaal in.
Precies, precies. Nou, ik zal ook in de tekst onder de podcast schrijf ik ook altijd de links naar jouw website. En hoe ze die boekjes kunnen bestellen. En hoe ze meer over jou kunnen lezen en horen en zien. Dus dat is inderdaad wel heel erg fijn.
Wat heel veel mantelzorgers bijvoorbeeld ook niet weten, is dat ze hulp kunnen krijgen. Stel, jouw vrouw heeft kanker en je hebt kleine kinderen. En je bent met bestralen en met allemaal akelige onderzoeken bezig. En die man moet ook nog werken.
En de kinderen ophalen.
Die man is mantelzorger. Heel veel mannen weten dat niet. Maar heel veel mensen weten ook niet dat ze hulp in kunnen roepen om de mantelzorger te ondersteunen. En dat wordt vergoed door de verzekering.
Oh.
Dus je hebt bijvoorbeeld, en dat staat ook allemaal in dat boek, je hebt de Mantelaar bijvoorbeeld. Dat is een organisatie en daar kan je bellen en dan komt er een zorgstudent. En dat is bijvoorbeeld een student geneeskunde of een student verpleegkunde. En die komt jou helpen en dat wordt vergoed door de aanvullende verzekering. Maar je hebt ook Tante Louise en je hebt de senior service. Het staat er allemaal in die jou helpen. Maar het begint ermee dat je snapt van ik ben mantelzorger, dat je dat erkent. Een heleboel mensen vinden het moeilijk om dat te erkennen, omdat ze dan zeggen, de relatie is dan niet meer gelijkwaardig. Dat snap ik gevoelsmatig, maar het is eigenlijk onzin, want de een is ziek, daar is ook niks. Dan zeg je ook niet, ik ben niet ziek, want dan is de relatie niet meer gelijkwaardig. Het overkomt je, je bent ziek. Het overkomt je, je bent mantelzorger. En als je erkent dat dat zo is,
tijdelijk,
dan is er hulp mogelijk.
Ja.
Dan kan je zeggen, oké, het is zo, het is niet leuk, we hebben hier niet voor gekozen. We gaan dit samen doen. Hoe gaan wij ons hierdoor heen helpen? Wie gaat ons ondersteunen? Waar gaan wij hulp vragen? Hoe doen we dat samen? En dan is er opeens een veld van mogelijkheden.
En daar hebben jullie recepten voor gemaakt?
Ja.
Ik heb zomaar even het boek opengeslagen van familie in harmonie samenwerken.
Ja.
Ja, want je hebt natuurlijk ook huishoudens met puberende kinderen die misschien eindexamen moeten doen. Terwijl jij bij wijze van spreken net dat ziekenhuis uitkomt en denkt, oké, mijn werkgever staat weer op de deur met een reïntegratieplan. Terwijl je denkt, rot op, ik ben überhaupt blij dat ik de koelkast open krijg. Moet ik weer gaan werken?
Mm-hmm.
En de man die denkt, nou, ze is klaar met de kanker. Ze kan mooi weer de kinderen gaan ophalen of de studerende zoon begeleiden naar zijn examen toe. Al die onuitgesproken veranderingen, is dat dan, gaat het daar dan vaak mis? Dat je niet uitspreekt dat er iets verandert?
Ja, dat je niet durft te zeggen van dit loopt niet, dit werkt niet. Het gaat zo niet, we moeten wat anders verzinnen.
Waarom doen mensen dat? Wat is daar het patroon achter? Waar zijn ze bang voor? Dat je niet durft te zeggen.
Nou, we hebben allemaal een overlever in onszelf. We hebben allemaal een dat weet ik vanuit mijn traumageschiedenis, we hebben allemaal een deel wat kwetsbaar is. We hebben allemaal een overlever en die heeft als taak om dat kwetsbare deel te beschermen. Dus die overlever is sterk. En we hebben allemaal een gezond deel. En als je alleen maar op die, als die overlever te veel macht heeft, zal ik maar zeggen, ja, die beukt zich er doorheen. Die is niet kwetsbaar, die kan alles, die regelt het wel, die gaat gewoon door.
Heel herkenbaar trouwens.
Heel herkenbaar, voor mij ook. Ja, heel herkenbaar. En als die een toontje lager gaat zingen, dan schrik je in eerste instantie, want vanuit dat traumadeel komen er dan, hoor je dan van, ja, ik kan het eigenlijk niet aan. Ik ben eigenlijk te moe. Ik ben eigenlijk wanhopig. En die overlever, die wordt dan gelijk weer getriggerd om we zullen zijn poepie laten ruiken. Terwijl eigenlijk dat gezonde deel in gesprek moet met dat traumadeel. En dat gezonde deel moet tegen dat traumadeel zeggen, oh, ben je moe? Doe me een dagje rustig aan. Kan je het niet alleen? Weet je wat? We gaan hulp regelen. Dat is een veel, veel effectievere samenspraak. Dus dat is, als jij een ontzettende flinke drive in je hebt, dan zou je daar eens op kunnen letten dat die eigenlijk je in de weg zit. Gek genoeg. Terwijl die jou heel ver gebracht heeft. Maar
Op dit moment,
als die, zou die een toontje lager mogen zingen, en dat gezonde deel van jezelf in gesprek gaat met dat deel, kwetsbare deel.
Ja.
Dat gekwetste deel, dat zieke deel, dat eigenlijk niet meer kan. En dat je eigenlijk, ja, eigenlijk op die manier je eigen vader en moeder bent, die zegt van, joh, vertel maar, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je regelen? Oh, het is te veel. Weet je wat? Gaan we hulp zoeken. Dat is een hele andere manier dan maar doorbeuken en op een gegeven moment neervallen.
Ik herken het ook. Ik heb zelf, na de tweede kanker hebben mijn vriend en ik echt relatieproblemen gehad. Omdat ik mezelf ging opsluiten, letterlijk. Ik sloot hem buiten en dat heeft echt wel een aantal maanden geduurd. Omdat ik met mezelf geen raad wist. Want ik was toch die sterke, ik stond bekend in de buitenwereld. Oh, die kan alles.
Juist.
En die doet dat wel. En het lukte me niet.
Nee.
En ik durfde, dat had ik op dat moment helemaal niet door. Ik kon het niet, maar ik was ook niet gewend om hulp te vragen.
Nee.
En mijn vriend die zag mij sterk zijn. Totdat ik op een dag dat het ontplofte en dat ik help letterlijk schreeuwde naar, waarom help je me niet? En dat hij met open mond naar mij keek van, ja, maar jij kan het toch altijd zelf? Ik voel me ook, en weet je wat het allerergste van? Ik word er gewoon emotioneel van. Dat hij ook zei, ja, maar ik kan ook nooit iets voor jou doen, want jij kan het allemaal zelf. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk?
Ja, dat is heel verdrietig.
Je ontneemt iemand de kans om voor jou te zorgen. En daarna is het zoveel beter geworden.
Ja, mooi.
Omdat ik nu durf te zeggen, hey, ik kan het even niet. Kan je me helpen? Of kun je even meedenken? Of
ja. En dat is eigenlijk heel krachtig. Hè?
Ja.
Want je geeft aan wat er is. Je geeft aan wat er speelt. De ander kan hulp geven. Daar zit weer die gelijkwaardigheid die je dan ineens weer
Precies.
hebt. Ja.
Het is zo fijn. Dat weet je van jezelf ook. Ieder mens wil graag een ander helpen. En als jij sterk wil zijn, dan ontneem je iemand dat fijne gevoel wat iemand graag wil.
Dat klopt. Iemand kan iets geven. Als jij iets vraagt, dan kan de ander wat geven. En daar wordt het heel fijn van.
Ja.
Er staat in het boek ook een hele mooie oefening. Een hele mooie oefening om met elkaar te praten. Want jij zei net van, hè, want ik was zo sterk en eigenlijk hij kon mij niet bereiken daardoor. Er is een hele mooie manier van met elkaar in gesprek gaan. Vaak als je allebei tot boven je oren zit, dan zeg je eens wat en dan wil die ander ook gelijk van, ja, maar het is voor mij ook zwaar. Of ja, jij begrijpt mij ook niet. Dat is niet constructief. Terwijl als je bijvoorbeeld zou doen dat je, dat hebben mijn man en ik, doen dat trouwens nog wel eens. Dan zeg je van, we gaan praten, maar we doen het om de beurt.
Oh ja.
Jij mag 10 minuten, ik mag 10 minuten. En als jouw 10 minuten, desnoods met een kookwekker erbij, en je mag 10 minuten alles zeggen zoals het voor jou is.
Ja.
Het is stil en dan mag de ander 10 minuten zeggen hoe het voor die ander is. En jij luistert. Nou, dan heb je hele andere gesprekken. Dan komt er ook heel ander materiaal op tafel. En dat zou je kunnen doen in situaties waar het gewoon echt spannend is. En waar je denkt van nou, ik moet die ander niet belasten met mijn zutzooi. Maar je raakt elkaar kwijt. Je raakt elkaar kwijt als je dat niet doet. En het hoeft niet opgelost, maar alleen het feit al dat je je uit mag spreken. En dat die ander zegt, oké, ik hoor je. Punt. Morgen weer.
Ja.
Ja.
Want waar ben je als mens dan zo bang voor als je dat niet doet?
Ik kom weer bij die overlever uit. Die overlever heeft als heilige taak om te zorgen dat dat gekwetste deel bedekt blijft. Dat is zijn taak.
Waarom? Wat wint een mens daar? Of wat wint?
Nou ja, daardoor heb jij overleefd, ook als kind. Ik bedoel, ik heb als kind, zo begonnen we het gesprek. Bij mijn vader met Asperger, mijn moeder die depressief was. En ik heb mijzelf als kind wijsgemaakt van nou, ik heb niemand nodig.
Juist.
Ik heb niemand nodig.
Ja.
Ik kan alleen mezelf vertrouwen. Als ik daar iets te halen heb, dan wordt het... Ik heb nou zo vaak gemerkt dat ik het niet kon. Hoe vaak mijn vader bijvoorbeeld niet zelf doen. Vreselijk. Zat er zo'n grote spin op de muur. Was ik 5 of 6. Hij keek op van zijn krant. Zelf doen. En, nou, dan, je leert het wel af. En ik denk dat heel veel kinderen dat hebben.
Dus eigenlijk zeg je, wat vroeger heeft gewerkt om je staande te houden in je kind zijn.
Juist.
Is op een gegeven moment, gaat dat tegen je werken. Juist. Wordt het een beperking in je volwassen leven.
Juist.
En als je dat doorhebt, dan kan je dat daar dus ook anders, kan je ook tegen jezelf zeggen, hey, ik hoor nu de overlever in mij.
Juist.
En dat kan je dan erkennen dat dat iets uit je verleden is. Dat je daar dus, dat je nu zegt van,
dient het mij nog?
Ja.
Die vraag kan je je stellen. Dient het mij nog dat ik zo flink ben? Dient het mij nog dat ik dient het mij? En mijmer daar eens over. En heb daar desnoods een gesprek over met een therapeut. Waarom niet?
Ja,
het is heel fijn als iemand met een helikopterview jou helpt te kijken. Ik bedoel, daar weet ik ook alles van. Je hebt blinde vlekken zelf.
Ja.
Het is heel fijn om met iemand samen iets te ontrafelen. En dat je denkt, oh ja, inderdaad. Dat slaat ook nergens meer op ook.
Ja.
Ja.
Fantastisch, want dan kan je daar ook...
Dan kan je verder.
Dan kan je verder.
Ja, ja.
Maar ook met je partner of met je kind. Want dan ga je het waarschijnlijk ook bij de ander herkennen.
Mm-hmm.
Maar stel nou hè, dat jouw partner, je mantelzorger, diezelfde strategie heeft als waar we het net over hadden. Die zoiets heeft van, je ziet dat je partner bijvoorbeeld oververmoeid raakt, maar sterk is en alles doet en zelf doet en ook geen hulp vraagt. Hoe maak je dan de verbinding met je partner zonder dat je belerend bent van kijk meis, ik weet hoe het werkt. En hoe kan je dan de ander de verbinding maken dat hij ook gaat zien dat waar hij mee bezig is, dat uiteindelijk ook voor jouzelf, voor jullie beiden, ook niet goed is.
Nou, je kan iemand niet veranderen.
Nee.
Dat gaat niet. Het enige wat je kan doen, is jezelf veranderen.
Ja.
En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is dat je je laat raken. Dat je je laat... Laat ik weer dat voorbeeldje nemen dat ik met die hernia en met die morfine en mijn man die helemaal raar werd omdat alle structuur weg was. Ik had eerst zoiets dat ik denk, nou wat een gezeur met die vent, zeg kom op. Hè? Ik bedoel, ja waar hebben we het over? Ik bedoel, ik heb.
Dus, ook herkenbaar hoor.
Nou, dat werkt niet, hè? Want dan raak je me. Want hij loopt al op zijn tenen en ik lig daar bokkig met die morfine op de bank. Het gaat pas goed als ik mij laat raken. Als ik denk, ach, die man.
Ja.
Die man.
Ja.
Die doet al zo.
Empathie.
Empathie. Die man doet. En dat ik op die manier met hem ga praten. Ja. Dat ik zeg, Joop, ik word er zo verdrietig van als ik jou zo zie. Ik zie dat je onthand bent. En het raakt me. Ik vind het erg. Oké, nou. En dan kom nou eens hier zitten. En hoe zullen we dat nou oplossen samen?
Dat biedt openingen.
Ja.
Dat geeft ruimte.
Ja.
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 Wat een goede tip.
Ja, en dan wat, ik weet niet of het bij alle mannen helpt, maar als ik dan zeg van, nou, hoe zullen we dit, hè, dit speelt er, dit, nou, dan hij is gezien. Ik zeg, ja, ik heb het hier ook niet leuk, maar hoe gaan wij dit nou oplossen samen? Nou, dat is ook altijd een goede vraag. Van, oh, nou, ja, inderdaad, dat moet samen, want dat kan niet alleen. Nou ja, zo...
Ja. Zo rommel je.
Zo rommel je wat raak.
Zo rommelen we met z'n allen.
En probeer wat uit. Ik bedoel, als het ene niet werkt, ja, hou er dan mee op. Als het niet werkt, als je boos bent op die man, stoppen. Want het verzin wat anders.
Ja.
Ja.
We zijn alweer bijna door onze tijd.
Oké.
Dus ik heb tot slot nog een vraag.
Ja.
Stel, er gebeurt iets heel geks. Jij bent morgen minister-president van Nederland. Met alles wat jij tot nu toe geleerd hebt in je leven, waar je vandaan komt, wat zou je dan meteen veranderen voor ons Nederlanders, waarvan jij denkt, dan kunnen die mensen klein geluk ervaren? Wat zou je veranderen?
Wat zou ik veranderen? Ik zou... Nou ja, ik weet het wel. Ik weet niet of dat vanuit de minister te regelen is. Maar ik zou willen dat we vriendelijker naar de dood zouden kijken. Daar zou ik me voor in willen zetten. Dat we erover, voordat we ziek zijn en voordat we van alles hebben, dat we vrienden worden met de dood. Want de dood hoort bij het leven. En ik heb lang in de terminale zorg gewerkt. En ik heb veel bedden meegemaakt, families waar iemand ging sterven. En ik heb zoveel vrede en liefde gezien op plekken waar de dood welkom was. En waar er over gepraat mocht worden. En waar het geen taboe was. En ik heb aan de andere kant zoveel gezien, ja, waar je er eigenlijk niet over mocht praten. En waar je voelde, daar speelt van alles, maar het mag niet benoemd worden. En wat een gedoe er dan is. En wat een... Dus dat vind ik iets wat we in... Ik ben veel in Nepal geweest en ik ben in India geweest. En ik vind... Ik ben een boeddhist, wou ik zeggen, maar ik ben eigenlijk van alles wat. Maar wat ik ook van het boeddhisme heel mooi vind, is het vertrouwd zijn met iets heel groots waar de dood gewoon bij hoort. Nou, daar zou ik me als minister-president voor in willen zetten. Dat we daar minder spastisch over doen, minder angstig voor zijn. Dat we daar mooiere rituelen voor hebben. De Rumi is een Persische dichter die zegt, de dood is een huwelijk met de eeuwigheid. Nou, moet je nagaan, als je dat al vanaf je jonge jaren hoort, dat dat eigenlijk de kers op de taart van je leven is. Dat is zo'n andere insteek.
Ik denk dat we daar ook nog een podcast over moeten maken.
Graag.
Dank je wel.
Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com. Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be your lifeline?